Maar op dat ogenblik hoorden ze zo'n oorverdovend gebrul dat het alleen maar van Mathis kon komen. En toen zag ze hem, haar Mathis, met al zijn rovers. Hun fakkels schitterden tussen de bomen en het gebrul van Mathis klonk door het bos.
Scheer je weg, aardmannen! Loop naar de bliksem voordat ik jullie doodsla!
Ronja hoorde hoe er kleine lichamen langs de rots omlaag vielen en in het schijnsel van de fakkels zag ze de grauwe aardmannetjes wegvluchten en in het duister opgaan. Ze ging op haar leren zak zitten en liet zich langs het steile rotsblok omlaag glijden. Daar stond Mathis klaar om haar op te vangen. Ronja huilde in zijn baard, terwijl hij haar naar huis droeg.
Nu weet je wat aardmannen zijn, zei
Mathis, toen ze bij het vuur zaten.
Ja, nu weet ik wat aardmannen zijn, zei Ronja.
Maar je weet nog niet hoe je met ze om moet gaan, zei Mathis. Als je bang bent, voelen ze dat op grote afstand. En dan worden ze pas gevaarlijk.
Ja, zei Lovis. Dat is wel vaker zo. Daarom is het maar het beste dat je niet bang bent in het bos van Mathis.
Dat zal ik onthouden, zei Ronja.
Toen slaakte Mathis een diepe zucht en hij drukte haar stijf tegen zich aan.
Onthoud je nu goed waar ik je allemaal voor gewaarschuwd heb?
Dat zou ze zeker doen. En in de dagen die volgden, deed Ronja niets anders dan oppassen voor wat gevaarlijk was en proberen niet bang te zijn. Ze moest zorgen dat ze niet in de rivier viel, had Mathis gezegd. Daarom huppelde ze naar hartelust over de glibberige stenen aan de oever van de rivier. Precies op de plek waar die het allerengst tekeer ging. Het had geen zin het bos in te lopen als je moest leren oppassen voor de rivier. Nee, dat moest je juist bij de allergevaarlijkste watervallen oefenen. Om bij die watervallen te komen, moest Ronja langs de steile bergwand omlaag klauteren. Zo kon ze tegelijk leren niet bang te zijn. De eerste keer was het moeilijk. Toen was ze zo bang dat ze haar ogen dicht moest doen. Maar ze werd steeds moediger en weldra wist ze precies waar de spleten waren voor haar voeten en waar ze zich met haar tenen vast moest knijpen om niet achterover in de rivier te tuimelen. Wat een bof, dacht ze, dat ik een plek heb gevonden waar ik twee dingen tegelijk kan doen. Ervoor zorgen dat ik niet in de rivier val en proberen niet bang te zijn. En zo bracht Ronja haar dagen door. Ze oefende nog vlijtiger dan Mathis en Lovis konden vermoeden. Al gauw was ze heel lenig en sterk en ze was nergens meer bang voor. Niet voor de aardmannen, niet voor de vogelheksen, niet voor verdwalen in het bos en niet voor verdrinken in de rivier. Ze had nog niet geprobeerd haar angst voor de hellepoel te overwinnen, maar daar zou ze gauw mee beginnen. De burcht van Mathis had ze grondig onderzocht. Ze kende er alle geheime gangen en donkere keldergewelven. Maar in het bos was ze het liefst. Daar kende ze alle geheime paden en zwierf ze zolang het licht was. Als het avond werd en het open vuur in de grote zaal was aangestoken, keerde ze vermoeid van al haar oefeningen terug naar huis. Op dat tijdstip kwamen ook Mathis en zijn rovers terug van hun omzwervingen. Ronja zat samen met hen bij het vuur roversliederen te zingen. Maar eigenlijk wist ze niets over hun roversleven. Ze zag dat de mannen 's avonds thuis kwamen met zwaar beladen paarden, met grote zakken en kisten vol goederen. Maar waar ze dat alles vandaan haalde, had niemand haar verteld. Zelf vroeg ze het zich niet af. Net zo min als ze zich afvroeg waar de regen vandaan kwam. De wereld was immers vol dingen die er nu eenmaal waren. Zo nu en dan hoorde Ronja dat er over de Borka-rovers gepraat werd. Dan herinnerde ze zich dat ze ook voor hen op haar hoede moest zijn. Maar ze had er nog nooit één gezien. Als die Borka niet zo'n lomperd was, zou ik bijna medelijden met hem krijgen, zei Mathis op een avond.
Hij wordt in zijn eigen bossen door soldaten achterna gezeten. Hij heeft tegenwoordig geen ogenblik meer rust. En het zal zeker niet lang duren voordat ze hem uit zijn rovershol verdrijven. Niet dat het mij wat kan schelen, want hij is en hij blijft nu eenmaal een botterik.
Die Borka-rovers zijn allemaal botterikken, zei Kale Per.
En dat was iedereen het met hem eens. Wat een bof dat de rovers van Mattis zo anders, zoveel beter waren, dacht Ronja. Ze zat naar hen te kijken, terwijl ze aan de lange tafel hun soep opslobberden. Ze waren ongeschoren en vies, en druk en wild. Maar niemand zou het in zijn hoofd moeten halen hen in haar bijzijn botterikken te noemen.
Kale Per, Fjosok, Knottas, Sturkas, Kleine Klif en de anderen.
Ze waren stuk voor stuk haar vrienden en zouden voor haar door het vuur kunnen gaan. Daar was ze zeker van.
Hier in mijn burcht is het tenminste veilig, zei Mattis. Zo veilig als bij een vos in zijn hol of bij een adelaar op de top van een berg. En als er hier zo'n stelletje onnozele soldaten opduikt dat op ruzie uit is, dan gaan ze met z'n allen naar de bliksem. Daar kunnen ze van op aan.
Met z'n allen naar de bliksem, daar kun je donder op zeggen, zei Kale Per tevreden. Alle rovers waren het met hem eens en ze barstten in lachen uit bij de gedachte dat iemand zo onnozel kon zijn Mattis Burcht binnen te willen dringen.
Dat was immers volkomen onmogelijk. De burcht stond op de top van het rotsgebergte. Alleen aan de zuidkant kronkelde een heel smal ruiterpad bergafwaarts het bos in. Maar aan de drie andere kanten waren de hellingen zo steil dat je wel heel onnozel moest zijn om daar omhoog te willen klauteren, zeiden de rovers grinnikend. Ze wisten niet dat Ronja juist daar de oefeningen hield die haar moesten leren niet meer bang te zijn.